Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Thijs, goedenavond.
Goedenavond.
Heb je een beetje zin in de podcast?
Altijd.
Altijd? Dat is niet waar. Ja,
nou, de podcast voelt gewoon als een beetje lullen.
Ja, het is toch? Dat er geen bier op tafel staat, maar voor de rest is het toch een beetje onze privékroeg.
Nou, ik heb hier naast me gewoon een peronietje staan, hoor.
Wel.
Ja, jij niet.
Nee, ik denk, ik ben aan het werk, ik doe het niet. Dit is gewoon, ja, even concentreren, goed gesprek voeren. Maar ja, het gaat toch alle kanten op. Hey, wie was de grote winnaar van vandaag?
Tao Gegen Thomas.
Ja, maar dan mogen we ze al samen op een fiets zetten eigenlijk.
Tandem.
Ja.
Ja, nou ja, ze voorlopig reizen als een soort tandem in de ronde. Ze staan ook echt binnen een paar seconden van elkaar. En vandaag reizen ook weer nagenoeg dezelfde tijdrit.
Ja, maar gisteren zeiden we in de etappe die Healy won. En toen was de conclusie wel van Gegenhardt zag er ijzersterk uit. En Thomas ook, ja, maar die zat wel een beetje op zijn limiet. Vandaag was Thomas wel echt verrassend sterk in die tijdrit.
Ja, ik denk Gegenhardt is iets explosiever. En ik denk dat hij net... En die klimmetjes dan net eventjes iets beter, dat hij net even iets meer punch heeft dan Thomas. Thomas is gewoon wel 36, hè. Dus ja, ik denk dat het, als het wat langer is en wat meer op taaiheid, dat het misschien voor hem wat beter is. Ja, ik vind het sowieso echt fascinerend hoe die gast zich elk jaar weer weet op te laden voor één doel. Als je gewoon naar zijn voorseizoen kijkt, ja, dan denk je echt... Ja, dat hij nog fietste dit jaar, weet je wel. Soms vergelijk je... Hij komt gewoon uit het tijdperk Froome, zelfde ploeg Froome. En Froome die rijdt gewoon al jaren niet meer in de ronde als een schaduw van zichzelf. Heeft natuurlijk ook met die valpartij te maken. Ik weet het.
Zeker.
Maar ondertussen ook wel met een hoop andere dingen, toch? Hij komt ook niet meer in de buurt ervan. En als je kijkt naar Thomas... Ja, die begint dan dit jaar in de Tour Down Under. 88ste in het eindklassement. Ronde van Catalonië, 45ste. En dan Tour of the Alps, 15e. Ja, je ziet hem al door het jaar heen wel langzaam maar zeker een beetje beter worden. En dan is het Giro tijd. En ja, daar wil hij er staan. En dan, tot verdriet, staat hij er wel. Moet het nog wel zien in de bergen straks. Maar hij staat er wel.
Ja, of hij echt in staat is om het helemaal vol te houden. Ook in die bergetappes waar de een na de ander zich maar op blijft volgen.
Ja. Ja, maar goed. Dat is, denk ik, voor bijna alle klassementen is op dit moment het geval. Het is wel... Ja, het maakt het wel heel leuk. Het is wel... Ze zijn allemaal... Hebben ze hun kwetsbaarheden. Het is allemaal wel redelijk shaky en instabiel. Dus wat we eigenlijk van tevoren verwachten. Een duel tussen Roglic en Evenepoel. Daar hebben nu in ieder geval twee gasten van Ineos zich echt, nou ja, zeer pontificaal tussen genesteld.
Ja, zeker weten. Het was wel een lekker weekend wat dat betreft. Het is wel allemaal heerlijk op zijn plek gevallen. Eigenlijk veel beter dan we gedacht hadden.
Nou, vooral omdat het voor het weekend af en toe gewoon een beetje gezapig was.
Ja.
Weet je, we hebben natuurlijk die bergtappen naar Gran Sasso gehad. En waar we echt van dachten, jezus jongens. Kom op, hé. En ja, en nu, nu zijn we twee dagen verder. En nu is eigenlijk de Giro echt verre van beslist. En ja, gaan er nu allemaal renners en ploegen op die eerste rustdag denken. Nou, zo, ik sta er eigenlijk nog best goed voor. Dat geldt niet alleen maar voor UAE. Het geldt ook voor niet alleen maar voor Ineos. Het geldt ook voor de jongens van UAE. Die jongens van Bora staan er ook nog best wel goed bij. Maar ja, de verschillen zijn gewoon niet super groot. En dat hadden we eigenlijk een paar dagen geleden. Had je dat wel verwacht na twee tijdritten. Weet je, dat jaar dat Dumoulin won. Toen had je eigenlijk had je een vergelijkbaar aantal tijdritkilometers. En toen stond hij al 3 minuten voor. Op dit moment. Dan werd het alsnog heel spannend natuurlijk.
Die we inmiddels kennen.
Ja, maar nu... ik vind echt nog relatief dicht bij elkaar staan... met zoveel tijdritkilometers. Thomas staat op 45 seconden, Rosie is op 47, Gegenhardt staat op 50. Die staan gewoon eigenlijk nagenoeg op dezelfde afstand. Almeida op 1.07, Leknessund, Idendito. En daarna Vlasov en Kemna op rond de 2 minuten. En dan heb je ook nog jongens als Sivakov, Arasman en De Plus. De Ineos staat gewoon met 5 man bij de eerste 14.
Ja, dat is echt ongelooflijk.
Bizar. Ja. Dus ja, die hebben echt, die hebben, ja, ik zeg niet dat ze 5 A's hebben om uit te spelen, maar ze hebben wel een boer en 2 koningen nog. Extra.
Nou, zeker, want je ziet hoe Arasman rijdt vandaag. Die rijdt gewoon een ontzettend goede tijdrit. Hij had gisteren natuurlijk pech bovenop het laatste klimmetje Cappuccini.
Hij rijdt goed. Hij rijdt, die is ook echt wel beter dan in de afgelopen weken. Ik ben wel benieuwd waar die gaat, wat zijn rol straks gaat zijn. Je ziet natuurlijk wel bij Ineos dat ze willen natuurlijk wachten. En ze willen zoveel mogelijk gasten in die laatste week hebben. Maar als ze echt kunnen gaan spelen, zeg maar. Maar ze moeten het op een gegeven moment wel gaan doen. Dat roepen we al een paar dagen. Ik ben heel benieuwd wanneer ze dat eens gaan aandurven.
Ja, nou dat is niet dinsdag, dat is niet woensdag. Dus dat moet daarna.
Halverwege, ja, ben je over de helft van de Giro, hè, dan.
Ja, maar dan heb je de belangrijkste helft, die komt nog.
Ja, zeker.
Evenepoel. Die stapt toch gewoon chagrijnig nu het hotel binnen?
Ja. Ik denk die ritzegen een pleistertje is. Dat het echt wel fijn is. Ja, het is wel gewoon een eentje achter je naam. Links of rechtsom, dat is gewoon een etappezege in de Giro. En hij wint wel tijd. Het is alleen veel en veel minder dan hij had gewild. En ja, we hebben het gisteren in de podcast wel even over gehad. Ik denk wel echt dat je het zag aankomen dat het minder ging zijn dan in de eerste tijdrit. Maar ik ben er wel echt verrast over dat hij gewoon eigenlijk gewoon gelijke tred alleen maar kan houden met de jongens van Ineos. Dat hij maar zo weinig tijd pakt. Gewoon, ja, het is gewoon nagenoeg hetzelfde. Ik doe 1 seconde op Thomas. 2 op Hart. En 17 of 16 seconden op Roglic. Ja, dat is, daar hadden die andere gasten allemaal voor getekend.
17.
En Evenepoel zeker niet. Dus ja, dat is gewoon te weinig. Als je kijkt naar dit weekend, dat hij de berg op wordt afgereden en dat hij in de tijd heeft maar een heel klein beetje kan terugpakken. Ja, dan is de verhoudingen zoals ze nu zijn, dan kan Evenepoel in het rol staan, maar gaat hij niet de Giro winnen. Dus ja, dat kan 2 dingen betekenen voor hem. Dat kan 2 redenen hebben. Of het heeft voornamelijk te maken met zijn valpartijen. Dat hij daar last van heeft de dagen later. Dat hij, weet je, ja, minder geslapen, minder hersteld, stijver allemaal. En dat het toch wat lastiger is. Hij heeft in de Vuelta ook zo'n dag gehad. Dat hij hard op zijn knie was gevallen. En dat je echt wel zag dat hij 2 dagen daarna wat minder was. En dat hij daar toen wat tijd verspeelde. En dat hij daarna wel weer enigszins recht trok. Nou, als dat het geval is, dan is eigenlijk het beste scenario voor Evenepoel. Gewoon een paar dagen last van de val, rustdag morgen, uitfietsen, beter kunnen herstellen, je even extra goed laten masseren. En nou, dan heeft hij nog 2 dagen om enigszins te herstellen en dan die tweede helft in. Dat zou voor hem het beste scenario zijn. En het andere scenario is, ja, dat hij het niet meer recht kan breien. En dat dit een dalende conditiecurve is.
Ja, dat zou wel echt heel zorgelijk zijn.
Ja, want dat kan je niet zomaar meer draaien. En het kan natuurlijk ook een combinatie van beide zijn. Of een beetje van het ene, veel van het ander. Of veel van het ene en een beetje van het ander. Maar het meest logische op dit moment lijkt me in ieder geval partij. Het is het meest aanwijsbare eigenlijk. Wat je zou kunnen voorstellen. Maar ja, ik denk dat hij niet super blij is met het weekend. En dan staat hij dus wel in het roze. En dan heeft hij voorsprong op iedereen. Maar dan gaat hij niet blij zijn. Het is ook wel gek, toch?
Ja, het is wel gek. Maar ja, als je bedenkt dat hij gisteren na een dag waar hij niet top was. Zeker ten opzichte van een aantal anderen. En zich kwetsbaar toonde. Dat hij dan zegt, terwijl hij aan het uitfietsen is. Over de dag van vandaag. Ja, ik kan wel een minuutje pakken. Misschien wat meer. Dus ja, dit moet gewoon een zware teleurstelling zijn. Dit is gewoon een klap in zijn gezicht. Kan niet anders.
Ja, ik vind dan wel echt heel knap dat hij dan nog in de tijdrit nog weet te draaien in die laatste paar kilometer, dat hij toch nog wint.
Ja.
Dat vind ik echt weergaloos. Dat zegt wel echt iets over zijn karakter. Dat hij dus een slechte tijdrit rijdt. Want ja, kijk, natuurlijk, wat ze hebben gedaan is, weet je, als ze vertrekken 's morgens met een idee. Of 's morgens ze vertrekken aan de tijdrit. Dan rijd ik het eind van de middag pas de tijdrit. Nou.
Een tijdrit van 240 kilometer. Ze vertrekken 's morgens vroeg.
Ja, dus ze hebben gewoon een idee gemaakt. Okay, hoeveel moet je trappen? Daar hebben ze gewoon een pacingplan voor gemaakt. Ja. Net als alle ploegen doen dat. Daarmee gaan ze van start. En hij gaat met dat idee van start. En hij gaat dus meteen in die houding zitten. Gaat proberen dat vermogen te trappen. En je ziet dus dat bij tussenpunt 1 gaat dat nog. En daarna, ik denk niet dat hij per se te snel is gestart. Ja, voor zijn conditie nu is hij te snel gestart. Of zo, voor zijn fysieke gesteldheid is hij te snel gestart.
Ja.
Maar normaal gesproken, dit is wat hij deed in rit 1. Dit is gewoon waarop hij start. En waarop hij denkt, dit kan ik volhouden. Kijk, op zo'n klimmetje kun je je vergaloperen. Kun je zeggen, dit is een koerssituatie en ik ga nu achter ook iets aan. Dan had ik niet moeten doen. Zoals wat hij gisteren deed. Ja. Maar vandaag, het is niet dat hij gestart is en constant 20 watt te veel aan trap is. Dit is gewoon met een idee erachter. Dus hij rijdt en dan komt hij gewoon ergens in die tijdrit, komt hij zichzelf tegen en komt hij gewoon tot de conclusie. Oké, wacht even. Ik kan dit wattage niet opbrengen. Dat moet al echt waardeloos voelen voor hem natuurlijk. En dan, ja, ik weet niet wat ze zeggen vanuit de auto, maar als je in het eerste tussenpunt 11 seconden voorsprong hebt en daarna is het, je hebt nog maar 2 seconden voorsprong en daarna is het, je hebt 0 seconden op Thomas over. En dat hij dan toch nog in de laatste paar kilometer met een paar van die rotbochten over kasseitjes en zo erin, wat niet zijn grootste hobby is, dat hij dan toch nog ergens de mentale veerkracht vindt om die seconde nog te winnen op Thomas, vind ik echt heel knap.
Ja, dat is briljant, ja. En maar dat geeft hem dan misschien ook wel ergens vertrouwen, als het aan die val ligt.
Hij vecht er wel echt voor. Hij zit niet in. Je hebt ook zo'n Giro gereden 2 jaar geleden, waar hij echt op een gegeven moment in een soort opgeeffase terecht kwam. Ja, dat is echt. Daar heeft hij al veel van geleerd. Dat doet hij helemaal niet. Dus hij is wel echt vechten voor elke seconde. Maar het is anders dan hij zich had voorgesteld.
Ja. Ja, hij wint netto 3 seconden op Roglic. Dit weekend. Ja, dat had hij echt wel anders bedacht natuurlijk. Maar ja. Roglic, zijn pacingplan. Heb je daar ook zicht op? Want ik denk dat half Slovenië zich een beetje rolberoerte schrok halverwege.
Het eerste tussenpunt was echt slecht, hè?
Ja.
Ja. Ik denk dat hij rijdt echt wel minder goede tijdritten dan vorig jaar. Dit is ook niet per se een hele briljante tijdrit voor hem. Zo'n hele vlakke tijdrit, daar is hij sowieso niet super goed in. Hij moet het meer hebben van de klimmetjes erin en zo. Weet je, waar die Olympisch kampioen wordt in Tokio, was echt gewoon een soort halve klimtijdrit.
Ja.
Wat ik denk dat meespeelt, is dat hij is geopereerd aan zijn schouder van de winter. Die ging elke keer uit de kom. Nou, dat hebben we vorig jaar in de Tour nog gezien, dat hij nog eventjes in de kom sloeg. Recht zetten zelf in die Roubaix-etappe. Aan de toerist even gevraagd. Meneer, wilt u even uit het stoeltje? Kan ik even mijn schouder terug in de kom zetten? Bam!
Gadverdamme!
Ja, dat zou kunnen. Wat ook meespeelt en wat wel belangrijk is, is dat renners groter dan 1,80 meter voordeel hebben van een reglementverandering. Dat gaf Theo Gegenhardt ook na afloop even aan, dat hij comfortabeler op zijn tijdritfiets zit. Dus eigenlijk, ja, de reglementen schrijven voor hoe ver je bijvoorbeeld naar voren mag zitten. Je ziet dat bijvoorbeeld triatleten, Hawaii en die Kona en dingen allemaal zo rijden, die zitten veel verder naar voren. Daar gelden de reglementen niet. En dan zit je veel meer in die soort oude Superman-positie van O'Bree en Boardman, waar ze weer het uurrecord mee verbeteren.
Ja, prachtig.
Mag niet meer. Dus daar hebben ze regels voor gemaakt. Die zijn eigenlijk een beetje versoepeld. En dat komt er eigenlijk op neer dat renners boven de 1,80 mogen 3 centimeter verder naar voren en 2 centimeter hoger dan eerst. En voor renners boven de 1,90 is zelfs handen 4 centimeter hoger.
Dus daarom zit Ganna zo enorm hoog. Er zit een heel groot gat tussen zijn stuur en zijn ellebogen.
Ja, dus eigenlijk zie je dat wat grotere renners hebben voordeel van de regelverandering. Want die kunnen verder nu naar voren zitten. Dat was dus voor iedereen, dat zat dichter bij elkaar. Dus het was eigenlijk, je kan ook zeggen, het was voorheen beter voor kleinere renners.
Ja.
Maar deze regelverandering heeft in ieder geval wel tot effect dat wat grotere renners er wat beter mee uit de voeten kunnen. Dat die wat meer speelruimte hebben. Dus dat zei Hart ook bijvoorbeeld. Ja, dat hij gewoon veel comfortabeler op zijn tijdensfiets zit. En veel meer kracht kan leveren in de nieuwe houding, zeg maar.
Dus de vraag is, hoe krijg je Roglic 12 centimeter groter?
Ja, op een rad leggen. Gewicht aan de ene kant.
Uit elkaar trekken.
Maar goed, dus dat heeft er ook wel mee te maken. En zeker wanneer zo'n vlakke tijdrit. Ik denk dat voor Roglic niet zijn grootste hobby is. Dat hij dat wel... Dat is wel lastig. Dit is wel lastiger een tijdrit dan met klimmetjes erin.
Ja.
Daar is hij wel echt wel beter in. Daar heeft hij meer voordeel bijvoorbeeld ook van zijn gewicht en van zijn explosiviteit.
Ja. Maar vandaag... Er zat alleen een bruggetje in over een sloot. En meer zat er niet in. Maar hij rijdt een briljant tweede deel eigenlijk.
Ja, maar ik denk dus dat hij met een andere manier die tijdrit ingaat. Kijk, Evenepoel gaat die tijdrit in. Die wil gewoon zoveel mogelijk tijd winnen. Dus die gaat gewoon als een raket weg. En die gaat maximaal. Gewoon vanaf start tot finish. Maximaal pacing plan. Gewoon overal kijken. Oké, wat zijn de wattages waarvan je denkt dat je ze kunt halen. Die haalde hij dus niet vandaag. Nee. Maar dit is wat we uittekenen voor je. En ik denk dat ze bij Roglic hebben gedacht. Ze hadden Affini al zien rijden. Die had aangegeven dat de wind sterker werd op sommige delen. Het veranderde ook een klein beetje de windrichting. Dus ze hebben voor Roglic eigenlijk een ander pacingplan gemaakt. En dat kwam eigenlijk op neer. Niet te gek vertrekken. En daarna in het laatste deel versnellen. En dat is natuurlijk in werkelijkheid is dat, kijk naar hoe ze dat met schaatsen doen of zo. Het is niet versnellen, het is gewoon eigenlijk proberen hetzelfde tempo te houden natuurlijk. Het is niet alsof je dan normaal een negative split gaat rijden. Maar ze hebben dus wel geprobeerd om gewoon eigenlijk met de handrem erop te laten vertrekken, zodat hij meer over had op het laatst. En het is eigenlijk een manier om de schade te beperken. Normaal gesproken, als je minder goed bent in tijdrijden en je denkt al dat je gaat verliezen, dan... Ja, als je heel hard vertrekt, dan verlies je normaal gesproken het meeste in het tweede deel. En dat was nu helemaal niet zo. Sterker nog, hij pakte zelfs terug op Evenepoel in het tweede deel.
Ja.
Dus ik denk wel dat ze het slim hebben gedaan. Ze hebben eigenlijk gewoon een soort van verdedigende tactiek gekozen in die tijdrit. Van tevoren al gedacht, oké, we moeten schade beperken. En dat is heel goed gelukt. Dus ja, ik denk dat Roglic echt twee vinkjes zet achter de afgelopen twee dagen. En denk, laat me komen de rest van de Giro.
Ja, en dan vanuit ook nog in de wetenschap dat Roglic al een kop van beton heeft waar je buitengewoon veel bewondering voor moet hebben. Dus die maak je de pis niet lauw, om het maar op z'n Frans te zeggen.
Nee, absoluut niet. Nu krijg je dus... Het is helemaal geen duel tussen Roglic en Evenepoel. Want er rijden van alles. Er rijdt echt van alles tussendoor. Die jongens van Ineos, die met 5 man bij de eerste 14 staan. Die jongens van UAE. Die van Bora zelfs. Dat tweede deel gaat super interessant worden straks. En ja, hoe het er nu uitziet is eigenlijk meer Evenepoel tegen Roglic. Tegen Ineos. Maar dan wel met Evenepoel in het roze. En als die ergens dus een keer... Een momentje van kwetsbaarheid vertoont. Ja, dat is eigenlijk het altijd als je in een leidersstrijd staat. Alsof je in een straatgevecht staat midden in de ring. En iedereen wil eigenlijk het liefste. Dat is wel de plek waar iedereen wil staan. Maar het is ook de plek waarop iedereen je ziet en alles van je ziet. En alles wordt uitvergroot. En als je ergens met je rug naar iemand toe gaat staan, dan steekt er een mes in je rug. Dus dat is wel echt wel lastig. Het is een hele moeilijke positie nu voor Evenepoel. En als je veel speelruimte hebt, dan gaan ook andere ploegen gaan anders rijden. Dan gaan ze meer rijden voor podium en dat soort dingen. Dat is nu ook niet het geval.
Nee.
Iedereen die ik net heb genoemd, die denkt nog, hey, we kunnen die Giro winnen.
Ja. Nee, dat maakt het super interessant. Vooral als je weet wat er nog aankomt en hoe zwaar dat nog wordt. einde week 2 en met name week 3 een aantal hele zware etappes. Ja, dan krijg je dus niet dat spel wat we jarenlang ook achter de leider zagen van ja, ik rijd toch voor het podium. En dan wordt die leider zo geholpen. En dat zie je dan. Hopelijk duurt dat nog even.
Ja, in deze situatie zoals die nu is, gaat niemand dat echt doen. Nee.
Nee. Nee, want ook Almeida, die staat nu op 1-7. Dan sta je vijfde mee. Heeft een plekje verloren vandaag.
Ja, maar het is ook zo'n stiekem een sluipschutter.
Ja.
1-7, ja. Wat is dat?
Dat is 1-7 met alles wat nog. Ja, dat is geweldig. Ja.
Dus ja, die denkt ook. Ja, ik sta er eigenlijk prima voor.
Ja, en dan heb je die gekke Bora-mannen, Vlaashof en Kemna. Kemna, negende. Op 2,37. Dat is er eentje. Ja, daar kan even de poel op een gegeven moment niet meer achteraan natuurlijk.
Nee, je kan niet op iedereen gaan reageren. En ja, dus natuurlijk wel een beetje verder vooruit kijken. Maar zeker met de plus en Adelsman die dan op 3 minuten staan. Ja, die gaan ze straks gewoon meesturen in de vlucht. Al vroeg in de rit, weet je wel. Die gaan, ja, en dan? Wat moet je dan gaan doen? Dat is ook interessant voor Jumbo, weet je. Ja, wanneer ga je helpen?
Ja, inderdaad. Nou, je zou eigenlijk moeten durven verliezen.
Ja, dat moet je zeker. Dat, ja, je kan niet. Ja. Dus het wordt echt. Dit wordt. Ik vind tactisch is dit heel leuk. Heb je nu eigenlijk al zin in die laatste. Wanneer? Hoe ziet. Waarom hebben ze niet nu al de bergetappes?
Ja, nee, dat hebben ze. Dat
dinsdag,
hebben ze niet.
Ah, dinsdag is niks. Woensdag ook niks. In ieder geval niet bergtappers. Leuke etappes, maar nog niet voor bergop. En dat begint donderdag. Het is niet echt om aan te vallen. Vrijdag. Vrijdag is al een echte dikke vette bergetappe.
Even kijken, help me even. Dinsdag moet het door als vrijdag. Ja, naar Crans Montana. Ja, 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 ja.
Ja, ja, weer naar ver, ver, ver boven de 2000 meter. Ja, dat wordt veilig. Ja,
bijna naar 2500 meter, man. Bij die San Bernardo. Holy, holy.
Ja, ja. Ja, en daarna houdt het niet meer op, hè. Daarna is het gewoon elke dag bergetappen zo ongeveer. In die laatste week.
Ja, zit nog eentje tussen. Ja, zit nog eentje tussen, ja, waar dat niet zo is. Maar ook die slottijdrit, vergeet het niet.
En klimtijdrit, ja. Die is echt wel weer echt geschikt voor Roglic.
Ja, meer geschikt voor Roglic dan dat hij geschikt is voor Evenepoel.
Nou, ja, dat is echt een andere tijdrit dan vandaag. Dat is niet zo mogelijk zitten en rechtdoor stampen. Maar dat is echt is heel veel watts per kilo. Dus dat is, daar is aerodynamica weer minder van belang.
Weet leuk, je welke rit ik me ook enorm op verheug? Rit 15.
We zitten nu al echt wel ver vooruit te kijken, gast. Maar toch.
Het is rustdag morgen. Dit hoort er ook een beetje bij. Het is een beetje beschouwen, een beetje vooruit kijken.
Rit 15 is ook leuk, ja. Ja, 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 ja. Ja. Soort, dat is echt een etappe. Daar kan Ineos gewoon alles aan flarden rijden.
Precies. Ja, dit is echt heerlijk. Naar Bergamo, rit 15, staat er echt flink onderstreept.
Wat ga jij doen?
Nu?
Heb je morgen rustdag? Of ga je nog een beetje interviews afnemen?
Ik ga morgen naar Bauke Mollema.
Vertel me er waarom!
Ha, ja, de echte krankzinnige volger die heeft het al ontdekt. Maar we mogen nog een keer naar Carré. 22 juni gaan we naar Carré. Ja, ik vind dat ook heel leuk. Jij ook. Ik vind het ook heel leuk. En onze eregast van de avond, terwijl we de grote megalomane tour voorbeschouwingen hebben, met Bauke Mollema. Dat is de eregast op 22 juni in Carré. De kaartverkoop is gestart. Carré heeft het inmiddels aangekondigd. En ik hoop dus morgen, ja, ik probeer een afspraak te krijgen. Ik neem aan dat het wel goed komt. Kan altijd wel even op de rustdag. En dan heb ik een klein cadeautje voor Bauke Mollema. Ter aankondiging van de avond in Carré. Nou, ik kijk er nu al naar uit.
Zijn er nog kaarten?
Ja, ho, ho, ho. Niet overmoedig worden nu. Ik vind dit een hele spannende. Ja. Nee, het is. Koop uw kaarten. Zorg dat u erbij bent. Het wordt echt hartstikke leuk.
Daar heb ik ook wel zin in.
Ja, toch?
Mollema, artiest. Ja, kan er ook nog wel bij.
Ja.
Kan hij zingen?
Ja, je mag toch aannemen van niet.
Nou, hoezo niet? Bauke Mollema kan toch eigenlijk alles?
Ja, maar ik zie hem dan eerder goed gitaar spelen of zo. Dat hij even naar de piano loopt en zegt... oh nee, kom al een dingetje doen. Zoiets.
Dat lijkt me ook leuk. Dat is zoiets, ja.
Maar ik zal het morgen vragen.
Er hangt ook een trapeze.
Dat is wel op aanvraag.
Ik ben een keer daar naar het kerstcircus geweest. Dat is met van die fietsjes in de nok van de Carré rijden. Misschien is dat wat voor hem.
Ja, over zo'n...
Over zo'n koordje.
Over een koord, ja. Oei. Dat is wel een goeie, ja. Vraag of je dat wil.
Ja, vraag jij dat morgen even aan hem?
Ik durf het bijna niet te vragen, maar ik zal een poging wagen. Anders nog iets voor vandaag?
Ik heb nog even Wereldbeker Mountainbike zitten kijken. In Novemesto.
Ik ook.
Wat een vette toonie was dat, zeg. Ja, Pitcock was sowieso vrij briljant. Die viel en die kwam terug en die won. Maar de race bij de vrouwen was echt opzienbarend. Puk Pietersen reed haar eerste mountainbike wereldbeker. En won. Ja, ze versloeg gewoon alle grote vrouwen. Ze versloeg de wereldkampioen. Ze versloeg Ferrand Prévost. Het was echt... Dat is fascinerend om te zien. Ja. Hoe goed is die, hè?
Ja, het is ongelooflijk.
Als er toch iemand in Carré over die fietsjes kan fietsen... dan denk ik dat het Puk Pieters is.
Ja, dat
geef die een fiets en die kan alles.
Ja, en dan te bedenken dat Novemesto... echt, dat is misschien wel de wedstrijd afgezien van het WK.
Ja, zo vet om te zien hoeveel publiek daar is. Hele tribunes vol. Ja, echt. Hit, daar moeten we toch een keer naartoe.
Ja. Ja, nou ja, oké. Maar we moeten ook nog naar de ronde van Nepal. We moeten ook nog naar de ronde van de Burkina Faso.
Ja. Nee, de Tour of King High Lake. Daar gaan we nog een keer naartoe.
King High Lake, die was het, ja. Oh, ja, daar wil ik wel graag een keer naartoe. Ja.
Ja.
Goed. Morgen rustdag. Doen we er nog eentje morgen?
Als er echt nieuws is.
Oké. Okay.
We beslissen morgen wel.
Goed.
In de loop van de dag. Toch?
Dit is een soort halve teaser die eigenlijk zeker weten uitloopt op een teleurstelling.
Dat weet je niet.
Nee, dat is ook waar.
Voor hetzelfde geld belt er iemand.
Oké. Okay. Kijk eens aan. Oké, man.
Alright. Doe het goed aan, Bauke.
Tot snel. Doe ik. Ciao.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Hoi, ik ben Joost Twinkels, radio DJ bij Q-Music. Dit is mijn vader Piet.
Lieve Joost, je staat nou recht tegenover mij. En ik praat nou op twee manieren tegen jou. Als je dit bandje luistert, dan weet je niet meer dat je hier gestaan hebt.
Dit jaar is hij precies 20 jaar dood. En ondanks dat ik me weinig van hem kan herinneren, mis ik hem. Speciaal voor mijn broer Koen en mij liet hij brieven en audio-opnames na... die ik in deze podcast induik om niet alleen hem, maar ook mezelf beter te leren kennen.
Ik heb geprobeerd om jullie te vertellen dat liefde het allerbelangrijkste is. Hou van elkaar en van de wereld om je heen. Dan komt alles goed.
Liefs Papa Piet luister je nu in je favoriete podcast-app.